Ik wou vanavond toch nog even stilstaan bij het laatste vers van Romeinen 9. Omdat er nogal wat verwijzingen in dat vers zitten naar het Oude Testament. Maar niet alleen het Oude Testament, ook in het Nieuwe Testament vinden wij andere schriftplaatsen waar dezezelfde woorden worden aangehaald. Namelijk in vers 33 waar staat: gelijk geschreven is, ziet, ik leg in Sion een steen des aanstoots. En Sion staat in het bijzonder uiteraard voor het Joodse volk. En de steen des aanstoots is de Heer Jezus Christus, waarover men struikelde. En een rots der ergernis, maar dat is hetzelfde, een steen des aanstoots of een rots der ergernis. En een ieder, of maar een ieder, het is maar net hoe je dat wil lezen. Maar een ieder die in hem gelooft, dus een ieder die niet over hem struikelt, zal niet beschaamd worden, staat er. En die uitdrukking is nogal interessant. Ziet, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis, omdat deze uitspraak oorspronkelijk komt uit Jesaja 8 vers 14. Die heb ik vorige keer opgezocht. Dus daar ga ik niet meer naar terug. Nou ja, of ik ga er wel naar terug. Ik ga er nog wel naar terug. Ja. 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 Jesaja 8 vers 14. Ik zoek hem toch nog even op, omdat er ook sommige vorige keer er niet waren. En omdat er nog een verwijzing naar een ander schriftgedeelte zit in het Oude Testament. Dus eerst naar Jesaja hoofdstuk 8. En ondertussen zeg ik dan maar even dat we natuurlijk in Romeinen 9 zitten, aan het einde van Romeinen 9. Dat is het hoofdstuk hoe het, waar de vraag gesteld wordt, hoe zit het nou met Israël en het ongeloof van Israël en het evangelie dat gegaan is naar de heidenen. En die verwisseling die plaatsgevonden heeft met Abraham en die kindertjes Abraham, Isaac en Ismaël die omgewisseld worden. Jacob en Esau die omgewisseld worden, waarvan Paulus zegt, ja, dat is... Het is eigenlijk al voorzegd dat Israël zou struikelen en dat er iemand anders voor in de plaats zou komen. In dit geval de heidenen, waar het evangelie dan naartoe is gegaan. En in dat verband haalt Paulus in Romeinen 9 vers 33 Jesaja 8 aan. Ziet, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis. En in Jesaja 8 vers 14... daar komen we diezelfde woorden tegen, want in dat vers daar staat: dan zal hij tot heiligdom zijn. U lieden staat schuin gedrukt, dus dat hoef je niet te lezen. Dan zal hij tot heiligdom zijn en tot een steen des aanstoots en tot een rotssteen der struikeling. Niet maar, daar hebben we het vorige keer over gehad in de Statenvertaling. Er staat maar tot een steen des aanstoots. Maar ik denk niet dat dat een fatsoenlijke Nederlandse zin is. Dan zal hij zijn tot heiligdom, maar tot steen des aanstoots. Gaat er bij mij nog steeds niet in als normaal Nederlands. Dan had het moeten staan. Dan zou hij niet tot heiligdom zijn, maar tot... Dan is het normaal zin. Ja. Maar ik heb ook gezegd dat maar, dat bestaat ook helemaal niet. Dat is gewoon een voegwoord, een neutraal voegwoord. Het is gewoon het woord en. Maar ja, soms kan je dat vertalen met maar. Omdat uit de context blijkt dat het om een tegenstelling gaat. Maar hier gaat het helemaal niet om een tegenstelling. Dus het wordt gewoon en. En hier staat dus, dan zal hij zijn tot heiligdom. Aan de ene kant. En aan de andere kant tot een steen des aanstoots en een rotssteen der struikeling. En die twee dingen zijn hetzelfde. Een steen des aanstoots en een rotssteen der struikeling. In Romeinen heet het een rots der ergernis. Maar dat heeft allemaal dezelfde strekking in ieder geval. Je struikelt ergens over. Je ergert je ergens aan. Dan neem je er aanstoot aan. Dan... trap je er tegenaan en dan val je er overheen. En dan, nou ja. Dat is in ieder geval wat het Joodse volk overkomen is. Want dat moet duidelijk zijn. dat Paulus in het Nieuwe Testament, en niet alleen Paulus, ook Petrus, want daar komen we straks nog op, dat zij dat toepassen in het Nieuwe Testament op het Joodse volk. Er wordt gezegd, ja, de steen des aanstoots, de rotsteen der ergernis, dat is de Heer Jezus Christus voor het Joodse volk. Plat gezegd, ze irriteren zich mateloos aan hem. Dat is heel plat gezegd. Bijbels gezegd, ze zochten hem te doden. Nou ja, waarom zochten ze hem te doden? Had hij dan wat verkeerds gedaan? Nee, hij had niks verkeerds gedaan. Het is maar hoe je dat opvat. Maar hij stond buiten de Joodse traditie. En dat was het grote probleem voor de Joden. Omdat de Joden dachten, wij hebben het woord van God. Wij zijn Gods volk. En dat is ook zo. Beide dingen zijn waar. Of waren waar. Maar toen daar de personificatie kwam van het woord Gods. Toen bleek dat het toch iets anders uit te zien dan het Joodse volk zelf gedacht had. Men verwachtte een ander soort Messias. Men verwachtte niet...
Een met het zwaard.
Men verwachtte een met het zwaard, ja. Ja. En dan denk ik bijvoorbeeld aan een uitspraak dat de Heer Jezus zegt... Ja, het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. Dan verwachtte men wel dat het koninkrijk kwam met uiterlijk gelaat. Met het zwaard, inderdaad. Om een troon op te richten in Jeruzalem. En dat staat ook in het Oude Testament. Dus daarin hebben de Joden ook gelijk... Alleen de Joden waren niet volledig op de hoogte van het plan Gods. Dat komt omdat er ook een gedeelte verborgen lag in het Oude Testament. En dat wisten ze niet, dat kenden ze niet. Waren ze misschien ook niet in geïnteresseerd? Want ze waren geïnteresseerd in de wet. In hoe men moest leven. Wat wel mag en wat niet mag. En de Bijbel zegt, als je daarop gericht bent, dan gaat de Bijbel voor je dicht. En dan... Dan vind je niks meer erin terug. Komt er een bedekking over, dan word je blind, namelijk. En dat is wat met het Joodse volk gebeurde. Zij waren de verlichten, want zij hadden het woord van God. Maar in de praktijk bleken ze blind te zijn. En andersom wordt er over de heidenen gezegd, die leefden in duisternis. Maar bij hun ging het licht juist op. En dat is wat de Heer Jezus ook zei. Hij zegt, ik ben tot een oordeel in de wereld gekomen. Na het verhaal met de blindgeborene. De hele verhaal, ik weet niet of je dat verhaal kent, van die blindgeborene. Prachtig verhaal, het duurt heel lang, heel langdradig verhaal. Joden snappen er niks van en die willen het ook niet begrijpen. Het is toch nog nooit gehoord dat iemand de ogen zijn geopend. En hoe kan dat nou? Waarom is die blind geboren? Wordt ook nog vraag gesteld. Waarom is die blind geboren? Omdat hij gezondigd heeft. Of omdat zijn ouders gezondigd hebben. Of dat soort dingen. Maar ja. En die blind geboren zegt gewoon van... Ja, ik weet maar één ding. Ik was blind en nu zie ik weer. En hij wist nog niet eens wie het gedaan had. Dat had hij niet gezien. Nee, maar dat zag hij pas later toen de Joden de blindgeborene uit de synagoge hadden geworpen. Toen kwam de Heer tot hem en maakte zich aan hem bekend. Buiten het Joodse volk. En één zo'n gebeurtenis staat model eigenlijk voor wat er in onze bedeling gebeurt. Want de Heer Jezus zegt ook, want de Heer Jezus maakt het daarna heel breed. Hij zegt ja... Het gaat niet om die ene blindgeboren man hier. En het gaat ook niet om jullie hier nu. Het is een uitbeelding van iets groters. Want de Heer Jezus zegt... Ik ben tot een oordeel in de wereld gekomen. Opdat degene die niet zien, ziende worden. En opdat degene die zien, blind worden. En die Joden zeggen dan... Zijn wij dan ook blind? Ja, inderdaad, ja. Blind. Zij waren verlicht. Zij hadden het woord van God. Zij zouden leidslieden moeten zijn van blinden. Maar dat waren ze in de praktijk niet. Ze waren zelf namelijk verblind en verhard door de wet. Ja, dan gaat er een bedekking op de Bijbel. En Dan word je aangeduid als een blinde. En dat is de situatie van het Joodse volk nog steeds. Die zijn nog steeds blind, accepteren nog steeds de Messias niet. Hebben wel allemaal rituelen, leven onder de wet, doen heel veel godsdienstige activiteiten. Dat wel, maar de Heer kennen ze niet. En wij als gelovigen, als heidenen en als gelovigen, ja, wij hebben als het goed is, hebben wij helemaal geen, geen religie, geen, geen wet. Nee, als het goed is, hebben wij geen wet. Ja. Wij hebben de Heer. Zij hebben een wet en wij hebben de Heer. En de Bijbel zegt, als je de Heer hebt, heb je de wet niet nodig. Dit is wat de Bijbel zegt. Maar als het leven van Christus in je woont, ja, dan moet dat alleen maar gevoed worden en dan, komt het, dan moet het goed komen. Veel meer is er niet aan te doen. Want je kan moeilijk het leven van Christus onder de wet brengen. Dus dat staat in de Galatenbrief, staat er zo hoor. Zegt Paulus dat, hij zegt dat kan helemaal niet. Hij zegt, want Christus leeft in mij en voor de wet ben ik gestorven. Maar voor zover ik leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God. Christus leeft in mij, zegt hij. En ja, dit kan je moeilijk onder de wet brengen. Maar goed, het Joodse volk leefde onder de wet. Hebben zich gestoten aan die wetteloze Jezus. Om het even zo te zeggen.
Was hij toen al wetteloos voor zijn sterven?
Wetteloos is natuurlijk een beetje een moeilijk woord in dit geval. Hè?
Toen had je natuurlijk nog wel dat de wet vervuld moest worden.
Ja. Kijk, de uitdrukking wetteloos is een beetje tricky natuurlijk. Want we hebben ook uitspraken van de Heer Jezus die zegt, ja, meen niet dat ik gekomen ben om de wet en de profeten te ontbinden, maar ik ben gekomen om ze te vervullen. Mm-hmm. Dus wetteloos in de zin van dat hij geen rekening houdt met het Oude Testament, dat is natuurlijk niet waar, maar niet in de zin alsof de wet een wet is die opgelegd wordt aan de mens, tot zaligheid.
Is dat niet het verschil tussen die wet die de Joden zelf allemaal verzonnen hebben en die wetjes?
Ja, ook dat. Ja, ook dat. Ja, ja, daar zit ook nog verschil in. Want als de Joden over de wet spreken, dan hebben de Joden wetten die helemaal niet uit de Bijbel komen, maar wel afgeleid zijn uit de Bijbel. Dus daar veegt de Heer de vloer al mee aan. En zegt, ja, dat is wel leuk en aardig dat je dat bedacht hebt. Maar waarom heb je dat bedacht? Waarom heb je die wetten veranderd? Omdat je aan de wet Gods je niet kan onderwerpen. En die wet was er juist voor om te laten zien dat je daar niet aan kan onderwerpen. Maar we deden de Joden, die passen het zo aan dat het binnen de mogelijkheden viel.
Een slaaftekst.
Ja.
Die fietsen op zondag. Dat
ja.
Ja. Hadden
ze
wel, hè?
In die tijd deden ze dat
niet, dan wilden ze daar
ja,
ja, daar waren, ja, waren ze heel goed in, ja.
Ook niet
ja. Ja. Maar op een hoger niveau, de Heer Jezus was natuurlijk niet wetteloos. Maar dat moet je uitleggen, wat je daar dan mee bedoelt. Hij was zich ervan bewust dat hij degene was die kwam om de wet en de profeten te vervullen. En hoe vervulde hij de wet? Er staat ook misverstand over. Hoe vervulde hij de wet? Heel veel mensen denken dat hij de wet vervuld heeft door keurig zich volledig aan die wet te houden. Maar dat is... Ja, waar staat dat? He? Waar staat dat? Wat zeg je?
Hebreeën.
Hebreeën 4 bedoel je?
Ja, ik denk wel.
Dat hij in alles beproefd is geworden, gelijk als ook ons, doch zonder zonde.
Ja.
Ja, ja, dat is dus een van die beruchte versen die er dan bij aangehaald wordt. Om aan te geven dat de Heer Jezus zonder zonde was. Ja.
Zonder zonde of zonder zonde?
Nou, er staat zonder zonde, meen ik.
Dat is ook weer een verschil.
Ja. Het probleem is dat je altijd dingen in de context moet lezen. Dus als ik nu op zo'n vers uit Hebreeën 4 in wil gaan... Dan moet ik eerst de Hebreeënbrief bespreken. Nou, dan zeg ik één ding. om dan toch daarop in te gaan, over die uitdrukking, hij is in alles verzocht geweest, gelijk als ook ons, doch zonder zonde. Maar zonde, met name in de Hebreeënbrief, betekent ongeloof. En het bewijs daarvoor zit hem in de laatste versen van Hebreeën hoofdstuk 3. Daar worden drie zinnetjes genoemd met betrekking tot de wandel van Israël in de woestijn. En dan wordt er gezegd, ze hebben gezondigd in de woestijn, ze waren ongehoorzaam in de woestijn. Zo zien wij nu, zegt Paulus, dat ze niet konden ingaan vanwege hun ongeloof. Zonde, ongehoorzaamheid, uiteindelijk, zegt Paulus, ongeloof. En de verzoeking van de Heer Jezus, want het gaat over Hebreeënbrief, Hebreeën 4, wordt gezegd over de Heer Jezus dat hij verzocht is geworden. Waarin is hij dan verzocht geworden? Om de wet te overtreden? Hebben ze hem daar in verzocht? Nee, de verzoeking bestond eruit dat hij zich niet zou houden aan het woord van God. Dat hij handelt, maar dat is misschien moeilijk uit te leggen, omdat wij dan direct denken aan wetten. Er moeten dan wetten en regeltjes zijn. Nou, of hij houdt zich eraan of hij houdt zich er niet aan. Nee, hij houdt zich aan hetgeen geschreven staat, maar dat hoeft toch niet per se opgelegde wet te zijn.
Zoals de verzoeking in de woestijn.
Ja, ja, precies. Ja, ja. 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 Ja, ja, ja. Dat heeft niks met wet te maken. Dat heeft niks met wat wij dan kennen als een morele wet of zo. Heeft er niks mee te maken.
En dat soort dingen misschien.
Ja. Die verzoeking gaat het over. En daarvan staat, hij heeft niet gezondigd. Dat betekent gewoon, hij heeft de verzoeking heeft hij weerstaan. En in Hebreeën 12 staat dat hij het tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen. Hij vertrouwde gewoon op wat de Heer zei. En wat was hem beloofd, staat ook in Hebreeën 12, heerlijkheid die hem voorgesteld was. Een kroon, een erfenis. Hij wist dat hij zou opstaan uit de dood. Hij wist dat hij gesteld zou worden tot koning en hoge priester. Maar alleen als hij geloof dan wel gehoorzaamheid zou leren. En dat heeft hij geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Ja. En lijden komt voort uit vasthouden aan vaste beginselen. Vaste principes. Niet zozeer niet onder de wet leven, onder bepaalde, in een bepaalde traditie. Nee, vasthouden aan de waarheid. Dat zei de Heer Jezus ook. Ik ben in de wereld gekomen om der waarheid getuigenis te geven.
En hij heeft zijn doel niet gemist.
Nee, hij wist wat zijn doel was. En hij heeft de loopbaan gelopen die hem voorgesteld was. Ja. Hoewel hij mens was en hoewel hij verzoeking had, hoewel hij emoties en gevoelens en van alles en nog wat had, heeft hij overwonnen. En de staat van die hoge priester, dat hij nu onze hoge priester is, staat dat hij nog steeds mens is en dat hij nog steeds medelijden met ons kan hebben, omdat hij weet wat het is om verzocht te worden. En dat is onze troost. Wij hebben niet, ja, tuurlijk, aan de ene kant hebben wij een God heel ver weg in de hemel, die zit aan de rechterhand Gods, die gekroond is met eer en heerlijkheid, die gesteld is ver boven alle overheden en macht. Maar aan de andere kant hebben wij een Heer die heel dichtbij is en die voor ons zorgt, die onze hoge priester is, die met ons meeleeft, met ons meeleidt in de verzoeking waarmee wij als gelovigen te maken hebben. Hoe we hierop kwamen, weet ik niet meer.
Ja, van ja. Door de vraag van Martin of die wetteloos was.
Ja, of die wetteloos was. Ja, en daarna ging ik op de vraag van Maria in. Maar of hij wetteloos was, nee, hij was niet wetteloos. Hij kwam om de wet te vervullen. En, oh ja, nou herinner ik me, ik heb die zin niet afgemaakt. De wet vervullen betekent niet dat hij gedaan heeft alles wat netjes volgens de regels. Maar de wet vervullen betekent dat hij als personificatie van de gehele mensheid. Want het was hij was immers de hoogste mens op aarde. Dat hij de straf op het overtreden van de wet gedragen heeft. En de straf op het overtreden van de wet is nog altijd de dood. En die straf heeft hij gedragen. En daarom staat er ook: één is voor allen gestorven. En dus zijn allen gestorven. De wet is vervuld.
De losprijs is betaald.
Ja, de prijs is betaald. Ik bedoel, hij moet sterven. Nou, de hele wereld is dood en verdoemelijk voor hem. En dat heeft hij gedragen. Daarmee zijn wij ook dood. Ja, fysiek nog niet, maar in relatie tot God wel. Van nature zijn wij dood. God rekent niet met die oude mens die kan roepen wat hij wil. Maar de Heer rekent er niet mee. Want de wereld is doodverklaard. Dat is wat de Heer aan het kruis heeft gedaan. Zo heeft hij de wet vervuld. Doordat hij de straf op de zonde gedragen heeft. En hij stond op uit de dood, niet omdat hij netjes volgens de regels heeft geleefd, maar omdat hij heeft geleefd uit geloof. Daar gaat de Romeinenbrief, wordt over het geloof van de Heer Jezus gesproken, in de Galatenbrief en in het bijzonder in de Hebreeënbrief over het geloof, de gehoorzaamheid door het lijden heen van de Heer Jezus. Daarover gaat dat. En de wet vervullen, ik moet dan ook nog denken aan een uitspraak hier in de Romeinenbrief, in Romeinen hoofdstuk 3. Want hier is in Romeinen 3 vers 21, heel belangrijk vers, heel bazaal vers namelijk. Daar staat dat de rechtvaardigheid Gods geopenbaard is geworden zonder de wet. En dan stop ik eerst even en dan zeg ik van, wij weten dat wij gerechtvaardigd zijn en wij zijn dus ook gerechtvaardigd zonder de wet. Zijn wij wetteloos? Ja, in die zin zijn wij wetteloos, want wij zijn gerechtvaardigd geworden buiten de wet om.
Dus buitenspel gezet.
De wet is buitenspel gezet. Maar, er staat achter, ja, dat mag dan wel gebeurd zijn buiten de wet om, maar de wet en de profeten getuigen wel van die rechtvaardigheid Gods. Dus het is ook niet helemaal zonder de wet.
Hij is aan de kant geschoven, zo moet je zien. Of aan de kant,
vervangen door het geloof.
Hij is,
het is moeilijk, om dat te zeggen, of om het goed te zeggen. Want het is maar net wat je eronder verstaat, hè?
Wie uit geloof leeft, heeft de wet niet nodig, want...
Dat is waar. Dat, zeker in de praktijk is dat zo.
Ja.
Maar hier gaat het nog over, en dat soort uitspraken staan ook wel hier in Romeinen en in Galaten. Maar hier gaat het gewoon om de juridische basis. Gaat nog los van onze wandel. En daar moeten we nog helemaal niet aan denken hier. Gaat om het juridische proces. En in het juridische proces heeft de wet eigenlijk zichzelf buitenspel gezet. Nee. Maar dat is eigenlijk wat er gebeurd is. De wet heeft zichzelf buitenspel gezet. Want de wet, staat er weer ergens anders, de wet heerst over de mens zo lange tijd als de mens leeft. Maar de mens is dood, dus de wet die matcht niet meer met die mens. En dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft. Die is gestorven en toen is de wet vervuld geworden, want het oordeel wat de wet eist, dat oordeel is uitgevoerd, dat vonnis is geveld. Ja, dan is het ook klaar met de wet, dan is het klaar, dan is het gebeurd. Dan houdt het op, dan heeft die wet ook geen inhoud meer, geen waarde meer, helemaal niks na de noppers. Daarnaast heb je in de wet getuigenis van rechtvaardigheid. Bijvoorbeeld met de inzettingen rondom het hoge priesterschap. De wet zegt, je mag niet dit, je mag niet zo, je mag niet zo. Nou, dan doe je dat. Maar dan schrijft de wet ook voor hoe je genade kan ontvangen.
is helemaal niks.
Oké. Okay. De wet, Oude Testament. Mm-hmm. Exodus, Leviticus. Ja, met name Exodus, Leviticus. Wordt gezegd, als je gezondigd hebt, moet je zo'n offer brengen. Moet je dit doen, moet je dat doen, moet je zo. Het zijn allemaal offers, heel veel verschillende. Voor verschillende zonden. Maar het makkelijkste is om even te spreken over Grote Verzoendag. Dat is gewoon alle zonden van het hele jaar door. Die worden in een pakket verzameld, bij wijze van spreken. En daar wordt dan een eind aan gemaakt op Grote Verzoendag. Maar die inzetting van Grote Verzoendag is ook wet, is ook voorschrift. Je hebt het hele jaar door heb je gezondigd. Dus je moet veroordeeld worden door de wet. Maar in de wet zit ook een clausule, om het zo te zeggen, van ja. Ja, die ziel die zondag zal sterven. Ja, oké, okay, maar je kan ook je zonden laten wegnemen, laten reinigen.
Zo'n
aflaat
of zo. Ja,
nee,
dat moet. Zo'n offer brengen.
Ja, er moest een offer gebracht worden. En dat hoefde je niet zelf. Dat was dan de een of ander dier, hè, de offerdier. Mm-hmm. En de hoge priester moest het regelen, want jij zelf kon dat ook niet regelen. Er zit al een rij voor. Dus iemand anders moest het voor jou regelen.
Dat was met de Nederlandse wet ook zo. Als jij een overtreding moet je in de gevangenis zitten als je iets doet.
Ja.
Of zo'n geld
betalen,
moet je in de gevangenis zitten. Dan moet je zo.
Ja, maar dan moet je het zelf doen. In
ieder
geval iemand anders
het
begrijpen.
Ja. Als je dan die boete voor jou betaalt, is dat ook
waar. Ja. Ja. Maar dat zijn wettige voorschriften. Dus in de wet wordt al genade geregeld. En als we daarna nog leren dat die wet een voorafschaduwing is van wat er onder het nieuwe verbond tot stand zou brengen door de ware hoge priester, die niet in zo'n tentje in de woestijn daarin ging, in de Ark des Verbonds, nee, maar die in de hemel zelf is ingegaan om daar verzoening te doen voor onze zonden, ja, dan komt het op een heel hoger niveau te staan. En dat is waar de wet van getuigt. Dus de wet getuigt van de genade. Nog makkelijker voorbeeld hoe de wet getuigt van genade. Dat is op dezelfde bladzijde hier in Romeinen. En dan gaan we ook direct weer terug naar Romeinen 9, want anders dan. Want het is natuurlijk een heel ander onderwerp, maar goed. Vers 17 van Romeinen 2. Zie, gij wordt een Jood genaamd en rust op de wet en roemt op God. Dat was een Jood, hè? Met de wet in de hand altijd. Oordelen, veroordelen, schoon gelaat tonen naar de mensen, kijk eens hoe goed ik ben. Dat is de Jood. Die spreekt Paulus hier aan. Zie, gij wordt een Jood genaamd en rust op de wet en roemt op God. En gij weet zijn wil, want ze hebben immers de wet. En gij beproeft de dingen die verschillen. Jullie kennen de verschillende inzettingen, want jullie zijn onderwezen uit de wet. En gij betrouwt uzelf te zijn een leidsman der blinden en een licht dergenen die in duisternis zijn. En dan nog een keer een onderrichter of gewoon een leraar van onwijzen. Een leermeester der onwetenden, hebbende de gedaante der kennis en der waarheid in de wet. Nou, dat is heel uitgebreid om te zeggen, jongens, jullie hebben de wet, de waarheid in pacht. Maar dan moet je eens kijken wat Paulus zegt. Paulus zegt tegen die Joden, hij zegt, ja, die dan een ander leert, jullie leren een ander, jullie vertellen een ander hoe het moet, maar waarom leer je jezelf niet? Je predikt dat je niet mag stelen, staat er. Maar dat is waar de Joden voor staan, wet in de hand. Gij zult niet stelen. En Paulus zegt, steelt gij? En zelf dan, wat doe je zelf? Ja, ongetwijfeld ook wel stelen. Gij die zegt dat men geen overspel zal doen, doet gij overspel? En dan zeggen wij, nee, overspel, nou ja, er zijn ook wel genoeg Joden die geen overspel gedaan hebben. Nou, tegen die Joden, of tegen die mensen, zegt de Heer, indien gij in uw hart een vrouw aanziet om haar te begeren, heb gij in uw hart al reden overspel gedaan. Dat is wat de wet zegt, hoor. Dus heb je overspel, je zegt tegen een ander, je mag geen overspel doen, en wat doe je zelf? Doe je het ook. Die van de afgoden een gruwel hebt, berooft gij het heilige. Ja, dat doen ze ook. Die op de wet roemt. Jullie roemen op de wet, maar jullie onteren God door de overtreding der wet. En wat leert de wet dus in de praktijk? De wet in de praktijk leert dat je er niet aan kan houden en dat het beste is om elkaar maar gewoon genade te geven. Dat hadden ze moeten leren uit de wet. Dat is heel bijzonder, maar ook een mooi principe. Dus als je er goed over nadenkt, als je daadwerkelijk van bewust bent van jezelf en van die wet, hoe streng die wet is, en als je goed weet hoe je zelf in elkaar steekt en als je goed weet hoe die wet in elkaar steekt, dan kom je tot de conclusie dat het verstandig is om elkaar genade te geven. Dus de wet leert de genade. En was de Heer Jezus wetteloos? Nee, hij was niet wetteloos. Hij leefde uit genade. Laten we dat voorop stellen. Maar hij wist hoe die wet in elkaar stak. En hij wist ook hoe de wet sprak over het verlossingswerk wat hij zou gaan doen. Met die inzetting van de hoge priester en die offers en allemaal dat soort dingen. Mm-hmm. Nou, dat is zo ongeveer de strekking van wat hier in vers 21 staat van Romeinen 3. Dat de wet getuigt van de rechtvaardigheid Gods. En dat is ongeveer de strekking van de uitspraak. Niet dat ik gekomen ben om de wet te ontbinden, maar ik ben gekomen om ze te vervullen. Hij is de vervulling van de wet. Maar goed, dat zagen de Joden niet. Dat wilden de Joden ook helemaal niet zien, want die waren gericht op de buitenkant en op het vlees. Nu laat ik dit echt weer los. Want wij waren in Jesaja 8... In het vers waar staat dat de Heer aan de ene kant een heiligdom zou zijn en aan de andere kant een steen des aanstoots en een rotssteen der struikeling. En hij zou het zijn voor de twee huizen van Israël. En de vorige keer heb ik ook al gezegd, hij is twee dingen voor de twee huizen van Israël. En er staat duidelijk bij dat hij in ieder geval voor het Joodse volk, voor de inwoners van Jeruzalem, een strik is en een net aan het einde van het vers. En dat is nog altijd het ene huis van Israël wat bekend staat onder de naam Juda, dus het Joodse volk. En ik heb vorige keer ook gezegd, ja, juist voor dat andere volk, voor Ephraim, want daar hebben we het al eerder over gehad, hè? Juist voor het andere volk, voor Ephraim, voor die 10 stammen van Israël, daarvoor is de Heer een heiligdom. In onze bedeling. Dat is waar Paulus het over heeft. Waarvan ik geloof dat Paulus zich daar ook heel goed van bewust was. Hoewel hij er niet uitgebreid en aan de oppervlakte over sprak. Maar die wist hij heel goed. Dat het evangelie bij het Joodse volk weggenomen was en gegaan is. Dat andere huis van Israël. En dat de Heer voor het andere huis van Israël wel degelijk een heiligdom zou zijn. Nu kan je dat hier nog wegredeneren, hè. Dan zeg je gewoon, ja, hij is een heiligdom aan de ene kant. We weten niet voor wie. En hij is een steen des aanstoots en een rotssteen des struikeling voor de twee huizen van Israël. Als je mijn klemtoon begrijpt. Dan is hij dus een steen des aanstoots voor de beide huizen van Israël. Zo kan je dat hier lezen. Maar het aardige is dat wij in Ezechiël nog een uitspraak hebben. Ook over het feit dat de Heer een heiligdom zou zijn. En daar staat gewoon bij expliciet dat het gaat over 10 stammen van Israël. Ezechiël hoofdstuk 11. Maar die heb ik volgens mij vorige keer niet aangehaald. Nee hè? En die is wel goed om hiernaast te leggen, omdat dan Jesaja 8 vers 14 weer wat duidelijker wordt. Als je dit vers ernaast legt. In Ezechiël 11, daar worden de vorsten van Juda bestraft, staat er keurig boven. En vanaf vers 15, daar wordt gesproken tot het huis van Juda, maar over die 10 stammen van Israël, die al lang in ballingschap weggevoerd waren. Want we zitten in Ezechiël rond 600 voor onze jaartelling. En die 10 stammen van Israël die waren 722 voor onze jaartelling al weggevoerd. En daar wordt gezegd in vers 15.
Ja,
er staat: mensenkind, het zijn uw broederen, de mannen uw maagschap, het ganse huis Israëls. Dat is, zijn 1, 2, 3, 4 uitdrukkingen voor. Ja, dat is Efraïm, 10 stammen van Israël met Samaria als hoofdstad. En die wordt hier ook genoemd het ganse huis Israëls. Is toch ook nog wel weer aardig, hè? Hebben we het een keer eerder over gehad, over dat de uitdrukking het ganse huis Israël wel degelijk gebruikt kan worden voor alleen de 10 stammen van Israël. Dat kan. En hier gebeurt het mijn zinziens dus ook. Maar er wordt gezegd: mensenkind, het zijn uw broederen, de mannen uw maagschap, het ganse huis Israël. Ja, dat ganse, tot welke jullie, de inwoners van Jeruzalem, gezegd hebben: maak u verre af van de Heere, ditzelfde land is ons tot een erfbezitting gegeven. Wat Juda gedaan heeft, toen die 10 stammen van Israël in ballingschap zijn gegaan, toen het land leeg was en daarna ook wel weer bevolkt is geworden door die Assyriërs, want die hebben zich daar gevestigd. Toen heeft Juda gezegd: oh, maar als jullie eruit zijn, dan is het land van ons. Dan pikken we gewoon dat noordelijke rijk ook in. Dan wordt Samaria en het gebergte van Efraïm, etc. Dat wordt ook allemaal van ons. In de dagen van de Heer Jezus is dat ook allemaal Joods gebied. Blijft wel onderscheid tussen Juda en Galilea. Maar het is wel allemaal Joods gebied. Maar die inwoners van Jeruzalem hebben gezegd: maak u verre af van de Heere, want ditzelfde land is ons tot een erfbezitting gegeven. Daarom zeg, vers 16, en hier gaat het om: zo zegt de Heere, hoewel ik hen, die 10 stammen van Israël, verre onder de heidenen weggedaan heb, en hoewel ik hen in de landen verstrooid heb, nochtans zal ik hun een weinig tijds, kan inderdaad, zal ik hun voor een korte tijd tot heiligdom zijn. En dus exact die uitdrukking, ik zal een heiligdom zijn, die wordt hier voor toepassing gebracht op dat volk wat ver onder de heidenen verstrooid is, die 10 stammen van Israël. Dan zegt de Heer: nou ja, jullie kunnen wel lekker negatief over die 10 stammen van Israël doen. Zo van: maak u verre af van de Heer en sodomieten maar op.
Opzouten.
Maar de Heer zegt: ja, maar ik zal hen voor een korte tijd.
Twee dagen,
ja precies. Zo'n dag of twee. Alleen die valt wat lang uit. Ik zal hen voor een korte tijd tot heiligdom zijn. In de landen waarin zij gekomen zijn. En dat rijmt ook weer met Hosea hoofdstuk 1. Weet je nog? Daar stond: ze zouden Lo-Ami worden. Ze zouden uit het land gezet worden. Ze zouden daar vermenigvuldigen. Maar daar zouden ze ook daar, het zal zijn in de plaats waar tot hen gezegd was: gijlieden zijt mijn volk niet. Daar zal gezegd worden: gij zijt mijn volk. Die 10 stammen van Israël, onder de heidenen, als heidenen zelfs. Want ze zijn in het buitenland, ze zijn vervreemd van burgerschap Israël. Als heidenen komen ze tot geloof, wordt het weer Gods volk. En dat is waar dit vers precies op aansluit. Daarnaast, als je verder leest, dan zit je weer met het probleem dat sommige uitspraken over onze bedeling gaan. En sommige uitspraken gaan over de toekomst, over het feit dat ze letterlijk weer naar het land verzameld wordt. Maar dat zie je elke keer in die profetieën. En dat maakt het lastig, en daarom hou ik het ook maar even alleen bij dit vers. Want als je die context ook volledig gaat bespreken, dan krijg je al die dubbele lagen weer. Dat maakt het zo lastig. Nou, eerst als het tot zover duidelijk is, dat je dit dus naast Jesaja 8 vers 14 moet leggen over het feit dat de Heer een heiligdom zou zijn voor die 10 stammen van Israël. En dat zijn die versen die aangehaald worden in het Nieuwe Testament, waarvan Paulus zegt: ja, dat wordt in onze dagen eigenlijk vervuld. En het lastige is dat er geen toelichting wordt gegeven verder in het Nieuwe Testament. Dus wij zitten altijd met het probleem van, ja, het is wel een uitspraak in het Oude Testament over die 10 stammen van Israël. Maar ja, wij weten niet waar ze zijn of ze zijn er helemaal niet meer. En dan worden die uitdrukkingen altijd vergeestelijkt. En toegepast op de kerk, op de heidenen in het algemeen. Maar waar is dan, want dat vind ik echt heel belangrijk, waar is dan de letterlijke vervulling? Hoe zit het met Jozef, met het eerstgeboorterecht van Jozef? Want het begin van het Bijbelboek is Jozef de belangrijkste figuur. Ik weet wel, daarna horen we niks meer van hem. Maar ja, zo gaat dat ook nou eenmaal met Jozef. Dat is nou juist de grap ook van Jozef. Als Jozef gestorven is... Even tussendoor. Als Jozef gestorven is... Dan zeg ik, ja, leg maar, mijn beenderen die worden in een kist gelegd in Egypte. En die worden in een kist gelegd in Egypte. Het laatste vers van Genesis. Maar bij de uittocht uit Egypte, Exodus, dan lees je de hele geschiedenis. En dan komen ze in 40 jaar in de woestijn. En dan komen ze in het beloofde land, Kanaan. En op een gegeven moment... Ja jongens, we gaan de beenderen van Jozef begraven. Zijn die beenderen van... Die zijn gewoon meegevoerd door de Schelfzee. Die hebben ze 40 jaar in de woestijn meegevoerd. Daar lees je niks over. Maar het is wel gebeurd. Maar het is dus ook ondergronds. Om zo te zeggen. Gewoon als ondergronds... worden ze meegevoerd. Jozef speelt op de achtergrond altijd een rol. Niet aan de oppervlakte. Dus ja, als je niet verder vraagt dat je neus lang is, dan weet je het niet. Maar Jozef speelt altijd die belangrijke rol.
Dus die kist is gewoon die hele 40 jaar lang meegezeuld door de woestijn?
Ja. Ja.
Gewoon 40 jaar om zijn kist te zeulen en ik niet eens nodig om te noemen.
Het wordt niet eens genoemd. Nee, nee.
Het is altijd wel Jozef.
Even kijken, hoe staat het?
En toen is hij begraven?
Toen is hij begraven, samen met Jozua. Ik meen dat in het laatste vers van Genesis... Laatste vers van Genesis. Ja, dat is schitterend hoe dat er staat. Ja, dan gaan we het moeilijk maken, jongens, hoor. Ook voor mezelf, bedoel ik dan, hè? Nee, Genesis 50... dan vind je de dood van Jozef in vers 22. Nadat je dus die hele geschiedenis al gehad hebt met Jozef, koninkrijk in het buitenland. En zijn broers wisten van niks. Zijn broers hebben hem verkocht en die dachten Jozef is dood. En zijn vader dacht Jozef is dood. En, hij was al een keer eerder begraven. Ja, dan hebben ze hem weer uit die put omhoog gehaald en aan de heidenen verkocht. Toen werd hij aan de heidenen meegegeven. En zie daar, hij ontving een groot koninkrijk. Als ze dat, nou dan moet ik hier aan denken. Hè. Ik hoop dat je mij volgt. Hè. Die broers van Jozef, die verkopen Jozef naar Egypte. Wat dachten die broers? Er komt niks van terecht, van hele Jozef niet. Nee, zien we nooit meer terug. Nu maakt hij zich uiteindelijk bekend en ze verwonderden zich uiteraard. Ze waren nog helemaal perplex. Maar stel je voor dat je nou gewoon 10, 15 jaar later bij wijze van spreken bij die broers van Jozef op visite was gegaan. En je had tegen die broers gezegd, die Jozef, hè, die hebben jullie verkocht. En die is nou koning in Egypte. Ja, ik zie hier twee mensen die het vingertje op het voorhoofd doen. Ja. Je bent niet goed. Dat kan niet. Dat bestaat niet. Dat kan niet. Maar de Heer werkt het wel zo. En waar ik dan aan denk, is dat in Handelingen 13, misschien komen we daar vanavond ook nog op, maar in Handelingen 13 zegt Paulus tegen de Joden, ziet gij verachters, verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw liederdagen, dat gij niet zult geloven zo iemand het u verhaalt. Dat geloof je niet. Dus zegt Paulus tegen de Joden. Dat geloof je toch niet. Kom maar, kijk maar. Verwondert u. En dan verdwijnt. Wordt, gaat de bedekking, de bewijzen spreken weer over. En daar weten ze weer niks van. Daar moet ik aan denken. Als ik aan Jozef denk die in het buitenland zit en zijn broers... dat kan niet. En wat gebeurt er daarna in Handelingen 13? Dan predikt Paulus daar in de synagoge aan de Joden. De Joden vindt allemaal leuk en aardig. Week erop komt de hele stad. De heidenen, alles komt erbij. Die wouden het ook wel eens horen. En wat gebeurt er? De Joden worden jaloers, worden neidig. Omdat er ook heidenen tot geloof komen. En wat zegt Paulus dan? Ja, het was nodig dat eerst het woord Gods tot u gesproken werd, Joden. Want ja, de Joden hadden nou eenmaal het beheer van het woord van God. Dus ja, degene die een Bijbel heeft, die moet je het evangelie prediken. Dat klinkt misschien ook raar, maar dat is in onze dagen nog zo. Want mensen die geen Bijbel hebben, ja, die kan je wel wat vertellen, maar die weten niet waar je het over hebt.
Dat is toch
niet check? Nee, die weten van niks. Maar mensen die 40 jaar lang zo'n ding voorgelezen hebben en maar altijd verblind zijn geweest, die kan je wat vertellen. En dan gaan de schellen van de ogen en dan hup, gaat die hele Bijbel open. Dus inderdaad, Paulus zegt, ik predik eerst aan de Joden, want ik moet het eerst aan jullie prediken, want jullie hebben het woord Gods. Maar nu jullie dat niet willen, ziet wij keren ons tot de heidenen. En dan haalt hij een vers aan uit Jesaja en dan zegt hij, ja, want de Heer heeft ons gesteld tot een licht der heidenen tot aan het einde der aarde. Ook lekker overtrokken. Hij is daar gewoon in Antiochië, heeft het gewoon over een aantal Joden die tot geloof komen, maar die daarna er niks meer mee te maken willen hebben, omdat er ook heidenen tot geloof komen. En Paulus die haalt een citaat uit het Oude Testament, vers uit het Oude Testament aan en zegt van, ja, de Heer had ook al tegen ons gezegd, ik zou zijn... tot een licht der heidenen, tot aan het einde der aarde. Hoezo einde der aarde? Nou ja, dat is hetzelfde. Dat is een uitbeelding van het feit dat het evangelie zou gaan naar de einde der aarde, waar die 10 stammen van Israël wonen. En dat zouden de Joden nooit geloven, dat dat zo is. Dat gaat er niet in. Daar komen ze nog wel achter, ja. Ja, daar komen ze nog wel achter. Op het moment dat zij straks in de toekomst denken, ach, de Messias is er. En wij zijn het eerste volk hier op aarde die de Messias aanvaard hebben. Het is toch wel goed gekomen met ons. Dan zegt de Heer, ja, maar ik heb in de afgelopen 2000 jaar, die korte tijd, heb ik wat anders gedaan. Ben ik met die oudere broer of met die jongere broer, het is maar hoe je het bekijkt. Daar heb ik mijn werk gedaan. En die hebben het eerst geboorterecht gekregen boven jullie. En dat is het werk Gods. Dat gelooft niemand als je het vertelt. Dat gelooft niemand. Nee, maar ja, goed. Als je predikt over opstanding uit de dood, dan geloven ze je ook niet. Dat gelooft de gemiddelde christen ook niet. Nee, dat is geestelijke opstanding. Of dat is, dat geloven ze niet. Maar als ze bloemetjes in de, in de tuin planten, dan geloven ze wel dat het omhoog komt. Dan denk je, ja. Hè, als dat kan, dan kan er meer. Ja, zo simpel is het dan toch. Maar goed, nog even naar Genesis 50, want dat heb ik hier nog voor me. Over Jozef, vers 22. Jozef dan woonde in Egypte, hij en het huis zijns vaders, en Jozef leefde 110 jaren. Net als Jozua. En Jozef wordt ook tegelijkertijd begraven met Jozua in Jozua 24. Schrijf het er maar bij en zoek dat dan maar na. Vers 24. En Jozef zeide tot zijn broederen, ik sterf, maar God zal u gewisselijk bezoeken, of bezoekende bezoeken, en hij zal u doen optrekken uit dit land, in het land het welk hij Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft, want Jacob, of Jozef, was goed op de hoogte van de beloften die de Heer aan Abraham gedaan heeft, want de Heer had dat in Genesis 15 al tegen Abraham gezegd. Ja, de derde of vierde generatie komt in slavernij, maar zal met grote haven daar weer uit uittrekken. Dat wist Jozef. En Jozef deed de zonen van Israël, dat is Jacob, vers 25, zweren, zeggende, God zal u gewisselijk bezoeken, zo zult gij mijn beenderen van hier opvoeren. En de verwijzing staat er trouwens bij, hè, naar Exodus 24, vers 32... En Jozua 24 vers 2 en Exodus 13 vers 19. En daar staat inderdaad in één vers, bij de uittocht uit Egypte staat er één keertje van, en zij voerden de beenderen van Jozef ook mee. Staat er, ja, ik herinner me het één keer. Staat er één keertje. En daarna hoor je dus die hele woestijnreis niks meer van. En pas in het land wordt Jozef weer begraven. En Jozef stierf, 110 jaren oud zijnde. En zij balsemden hem. En men legde hem in een kist in Egypte.
Mozes nam de benen van Jozef met zich, want hij had met een zware eed de kinderen Israëls bezworen, zeggende: God zal u lieden voorzeker bezoeken. Voer dan mijn benen met u.
Ja. En waar het goed voor is, nou ja, in de praktijk niks. Want in Egypte begraven worden we in het land. Praktisch gezien maakt het niet zoveel uit. Maar het gaat om de typologische betekenis uiteraard. Dat Jozef dood lijkt. Maar was die dood? Dan zeg ik nee, hij was toch gezalfd? Hij was gebalsemd? En dat is toch nog altijd een uitbeelding van leven? Dus ja. Nee, hij was gebalsemd. En Jozef die blijft dus... is hij dood en dan speelt hij nog een rol op de achtergrond. Dat heeft hij zijn hele leven al gedaan. En nou gaat hij weer een rol op de achtergrond spelen. En dat heeft allemaal te maken met het eerstgeboorterecht wat de Heer aan Jozef en aan Ephraim gegeven heeft en wat vervuld wordt in onze dagen. En dat is inderdaad een werk wat ten eerste niet veel bekend is en ten tweede wat men toch niet gelooft als je het ze vertelt. Nee. Dus, ja. Maar daarom des te mooier. Maar goed, we gaan eerst pauzeren. Ja, ik denk dat we vandaag toch niet naar Romeinen hoofdstuk 10 gaan toekomen. Ja, ik moest eerlijk zeggen, ik was van plan om met Romeinen 10 te beginnen, maar toen bedacht ik me, ik denk, er zijn nog een aantal schriftplaatsen die toch wel van belang zijn en... Ja, dat is altijd de afweging wat je dan maakt. Hè. Ga je er nog wat dieper op in of laat je het eerst liggen? Want bepaalde dingen komen ook nog wel weer terug. Maar ik denk, het is toch goed om direct maar veel van die schriftplaatsen naast elkaar te leggen. En juist omdat het over een onderwerp gaat, wat niet... Nou ja, weet je, als je zegt van nou, waar staat het dan van die 10 stammen van Israël, dat de gemeente daaruit voortgekomen is. Dan kan je niet zeggen, oh, er staat daar dat hoofdstuk en dat vers en daar staat dat. Juist dit onderwerp is een onderwerp waarbij je schrift met schrift moet vergelijken. En dat beklijft niet zo goed. Want ja, sommige mensen die hebben dat al weet ik veel hoe vaak gehoord. En die hebben nog heel veel moeite met die gedachtegang. Maar goed. Ik moet dan nog even naar 1 Petrus hoofdstuk 2. Want daar wordt hetzelfde geciteerd namelijk. En nu dus niet door Paulus, maar ook door Petrus. En dat komt waarschijnlijk omdat Petrus de brieven van Paulus heeft gelezen, want dat zegt hij zelf. Aan het einde van de tweede brief. Wat zeg je? Op het laatst zegt hij ja, ik heb het eigenlijk allemaal van Paulus, ja.
Je moet kijken, mijn dochter weer in mijn Bijbel zit.
Tekening voor papa.
Deze had ik nog niet gezien.
Misschien was het
niet. Zullen we dan maar niet naar 1 Petrus 2 gaan?
Ik
denk,
ik doe het zo.
Ja, T-Pex is ook weer zo wat, hè? Dan blijft er zo weinig over.
Dat lijkt definitief.
Ja.
Oh, is dat mooi?
Nee, hè? Always look on the bright side of life. Het was geen merkstift.
Kan het nog lezen?
Kan altijd erger. 1 Petrus hoofdstuk 2. Waar wij opgeroepen worden om... Als nieuwgeboren kinderkens, vers 2, zeer begeerig te zijn naar de redelijke onvervalste melk, naar het woord van God namelijk, om op te groeien, om volwassen te worden. En dan staat er in vers 4, tot welken komende, tot Christus namelijk, als tot een levende steen, hier wordt Christus ook beschreven als een steen, Alleen al de beschrijving van Christus als een steen, dan zit je ook al in het Oude Testament, hè? Dan denk ik aan Jacob, die zijn hoofd... Nee, ik denk nog altijd, het sliep toch voor geen meter, maar... Ja, ja, dat denk ik toch altijd. Heb je dat niet gedaan? Ja, je slaapt toch niet? Je slaapt toch niet?
Steen
ja, ja.
Pak ja. Los of zo. Of
ja, nee, maar...
Dat is gaaf.
Dus dan zouden ze gewoon een nekje in de nek legden.
Ja, blijf zijn, blijf raar.
Ja.
Rare jongens in Romeinen, is
het weer? Ja. Nou ja, goed. Maar hij legde zijn hoofd op een steen en hij sliep. En wat gebeurde er toen? Hij droomde. Hij was in Bethel. Bethel betekent huis Gods. En hier wordt ook gesproken over een huis Gods, namelijk over een geestelijk huis, een heilig priesterdom. Er zitten allemaal verbindingen in hoor, Jacob in Bethel. En het was 's nachts, hij droomde, het was 's nachts, hij zag de engelen Gods nederdalen en opklimmen. Wat eigenlijk een uitbeelding is van de gemeente, maar dat kan ik zo gauw ook niet uitleggen. De heer Jezus haalt het nog een keer aan ergens in het Johannes Evangelie. Maar goed, er was in Bethel allemaal. Die steen. De Heer Jezus Christus. Die opgericht werd en gezalfd werd.
Die achterlaten dan nog een tijdje later weer terugkomt.
Wat zeg je?
Hij komt gaat later nog achter. Een tijdje later terug.
Hij komt later, komt hij weer terug bij Bethel, ja. En dan na 20 jaar volgens mij ook nog.
Bouwt hij een altaar.
Dan bouwt hij een altaar, ja, ja. De steen. En die steen is door de mensen wel verworpen. Met name door het Joodse volk. Die gedachte komt hier ook wel om, maar in het algemeen natuurlijk. De Heer Jezus Christus is door de mensen verworpen. Maar bij God is hij uitverkoren en dierbaar. Het is een kostelijke steen. Het is een zeldzame steen. Er is er maar één van, want er is maar één naam gegeven onder de hemel door welke wij moeten zalig worden. En het is een beproefde steen. Uitdrukking uit Jesaja 28. Zoals de Heer Jezus ook beproefd is geworden, door de dood heen gegaan en opgestaan is uit de dood. Maar van die steen, of met die steen, wordt een heel bouwwerk gebouwd. Namelijk de gemeente, dat zijn wij. Daar staat in vers 5, daar staat, zo wordt ook gij zelven als levende stenen. Hij is niet alleen een steen, maar wij zijn ook stenen. Ook levende stenen. En dat is natuurlijk beeldspraak, want wij zijn geen stenen. Zijn wij stenen? Ja.
Ik heb een hard hoofd in.
Ja. Ja. Maar dat is, ja, dat moet je begrijpen. Ik weet soms weet ik ook niet hoe je beeldspraak uit moet leggen.
Ja, met een aanschouwelijk voorbeeld, maar dat maak je het zelf ook niet duidelijk.
Maar... dat is nou juist ook de grap van beeldspraak, dat je het soms ook helemaal niet uit hoeft te leggen, omdat juist de beeldspraak al voor zich spreekt. Ja.
Waar bouw je mee? Met stenen.
Ja.
Bouwstenen.
Ja. Maar let maar eens op in de Nederlandse taal hoe vaak er uitdrukkingen, overdrachtelijke uitdrukking gebruikt wordt. Voor geestelijke zaken. Ja.
Het gaat ook over een geestelijk huis, dus het gaat ook allemaal... over geestelijke stenen.
Het koningslied zit ook vol...
Dat moet ook wel, anders is er ook iets aan.
Ja, nou dan knippen we dat er ook weer uit. Ja. Ja, vol beeldspraak. Ja, dat is prachtig. Kan heel mooi zijn. Laten we het daar maar. Het kan heel mooi zijn. Ja. En weet je wat mij was opvalt? Als het op televisie, dan zeggen mensen vaak... een of andere uitdrukking. En tegenwoordig, daar zeggen ze er heel vaak bij. Ja, en ik ging letterlijk als een... Ja. En dan gebruiken ze een overdrachtelijke uitdrukking. Oh,
elkaar.
Terwijl het dus helemaal niet letterlijk is. Nou, noemen ze een voorbeeld.
Ik ging letterlijk naar de kloten.
Ik ging letterlijk over mijn nek.
Ja, precies. Dan zeggen ze dat. En dan bedoelen ze daarmee te zeggen dat het heel erg was. Ja. Dat ze het heel smerig vonden. Ze zeggen, ik ging letterlijk over mijn nek. Maar dat was helemaal niet zo. Maar dan ligt... Nee, dat in het voorbeeld of in de dingen die ik vaak zie... is het helemaal niet zo. Waarbij je dus ook maar ziet... dat letterlijk en figuurlijk... zelfs in de gedachten van de mensen... gewoon door elkaar heen loopt. En dat is ook helemaal niet erg.
Letterlijk geen vastigheid.
Gaat niet moeilijker
maken. Geen vastigheid.
Nee. Maar dan zie je ook dat... Ja, dat moet je ook niet uitleggen, beeldspraak. Als het goed is, hoef je het niet uit te leggen. Dan begrijp je dat. Ja. Wij worden gebouwd als levende stenen tot een geestelijk huis. Nee, niet tot een letterlijk huis. En een huis is niet alleen een stenen gebouw. Hoewel het hier over stenen gaat. En over een huis. Maar een huis is ook een familie, hè? We zijn familie van elkaar. Want als je in een huis, als je gezamenlijk...
Koninklijk huis.
Ja, wij hebben het over het koninklijk huis. Maar wij hebben het helemaal niet over een huis van stenen. Wij hebben het over mensen. Een huis, zeker in de Bijbel, is ja, het huis Israëls. Huis Israëls is niet een, bestaat niet uit stenen. En als je zegt, ja, bestaat wel uit stenen. Dan zeg je, ja, die stenen zijn die individuele mensen. Dus een huis die gebouwd wordt van stenen is een uitbeelding van een familie. Die dezelfde cultuur hebben, die leven in dezelfde omgeving, binnen dezelfde muren. En zelfs die uitdrukking muren hoeft niet letterlijk te zijn, want muren kan ook gewoon betekenen grenzen. Maar ja, wat voor grenzen? Ja, gewoon de traditie. Er zijn ook grenzen, maar er staat geen bordje bij of zo. Dus,
ja. Ik heb vast om een huis uit te voeren uit het land.
Gebouwd tot
een
geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren. En het moet duidelijk zijn dat dit natuurlijk een, geen type, nee, laat ik het dan anders zeggen. Het moet duidelijk zijn dat hier gerefereerd wordt naar het Oude Testament over een tempel, waarin de priesterlijke dienst, waar we het vanavond al over gehad hebben, priesterlijke dienst wordt gedaan in de tempel. Daar vindt de godsdienst plaats. Daar wordt Jehovah gediend. Maar dat was op aarde, was letterlijk. Maar dat is een schaduw, een dienst, daar ging het niet om. Het gaat over wat het werkelijk betekent en de werkelijke toepassing vindt plaats in onze bedeling. Wij als gemeente zijn die tempel. Wij zijn gemaakt tot priesters, maar wij hebben niet van die gekke kleren aan. Nou ja, nee.
Niet allemaal.
Nee. Die, wat mocht hij? Geen rode schoenen meer? Of geen paarse? Wat wou hij niet meer?
Ja, ja.
Wou hij niet meer. Nou ja, goed. Om geestelijke offers op te offeren. Geen letterlijke meer, dus geen stieren of paardenvlees gemaakt van koeien of andersom. Geestelijke offeranden. Ja, dat is, zijn heel andere dingen. Die goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Dat zijn wij, staat hier. Daarom is ook vervat in de schrift, zie ik leg in Sion, zie je wel, dat gaat dus weer over het Joodse volk, een uiterste hoeksteen, want die hoeksteen, die uiterste hoeksteen is Christus, die is namelijk het hoofd van het bouwwerk, de belangrijkste steen van die gemeente. Uiterste hoeksteen, die is uitverkoren en dierbaar, en die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Dat is namelijk exact wat in Romeinen 9 vers 33 staat. U dan die gelooft, is hij dierbaar, die steen. Maar van de ongehoorzamen wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze steen is geworden tot hoofd des hoeks. En dan komt de bekende uitdrukking uit Romeinen 9, steen des aanstoots en rotsteen der ergernis. Voor het Joodse volk namelijk. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden tot hoofd des hoeks. Van ons namelijk, van de gemeente, hoofd des hoeks, uiterste hoeksteen. Maar voor het Joodse volk is hij een steen des aanstoots en een rotsteen der ergernis. Ja, en je zit hier weer in zoveel verschillende schriftplaatsen tegelijk. Herinneren jullie nog vorige keer Matthäus 21 aangehaald? Die wijngaardeniers, weet je wel, die boze wijngaardeniers. Wat zou de Heer met die wijngaardeniers doen? Stond er ook. Gewoon doodgeslagen worden en de wijngaard wordt verhuurd aan andere landslieden. Heb gij nooit gelezen dat er staat de steen die de bouwlieden verworpen hebben? Oftewel, de zoon die de wijngaardeniers verworpen hebben. Die zoon, die wordt... moet ik de parallel goed doortrekken. Of die wijngaardeniers, die gaan eruit en er komen andere wijngaardeniers komen erin. De steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. Maar dat komt uit Psalm 118.
Die bouwlieden, hè? Dat zijn de Joden?
Dat zijn, ja.
De Joden zijn bedoeld?
Ja, en dat is misschien hier niet zo heel erg duidelijk. Maar dat haal je natuurlijk uit Matthäus 21. Want er staat bij, ja, hoofdlieden, die overpriesters, die wisten dat het over hen ging. Staat erbij. Maar die bouwlieden, die dus feitelijk die tempel moesten vormen, die dus feitelijk het volk van God moest zijn, het volk wat beheer had over de wijngaard, het beheer van die wijngaard is van hen weggenomen, het beheer over het koninkrijk, het beheer over het woord van God is bij het Joodse volk weggenomen en is gegeven aan een ander volk. Aan heidenen in het algemeen en aan de 10 stammen van Israël in het bijzonder. Ja, en dat is... dat vinden ze niet leuk, daar worden ze jaloers en neidig van. Maar dan moet je eens lezen wat er in Psalm 118 bij staat. Want je komt gewoon rond hoor. Als je al die schriftplaatsen bij elkaar langs gaat. Je komt gewoon rond. Het wordt één plaatje. Je komt steeds hetzelfde tegen. Psalm 118. Jullie weten dat de psalmen spreken. Psalmen meestal van David zijn. Maar dat ze spreken over de Messias. In het algemeen. En meestal zijn het zelfs woorden letterlijk uit de mond van de Messias. Alleen dan profetisch. Op voorhand namelijk. Vers 19 begin ik maar. Daar staat, doe mij de poorten der gerechtigheid openen en ik zal daardoor ingaan. Ik zal de Heere loven. Het is niks meer en minder dan een uitdrukking met betrekking tot opstanding uit de dood. Maar dan moet je die hele psalm lezen. Het gaat over benauwdheid, de vijanden hebben mij omringd. Maar er komt verlossing. Dat is een bekend thema in de psalmen hoor. Doe mij de poorten der gerechtigheid open en ik zal daardoor ingaan. Ik zal de Heere loven. Dit is de poort des Heeren door de welke de rechtvaardigen zullen ingaan. Ik zal u loven omdat gij mij verhoord hebt en mij tot heil geweest zijt. Gaat over de opstanding, met beeldspraak, over de opstanding uit de dood. En dan staat er vers 22, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, of hadden, die is geworden tot een hoofd des hoeks. En hier staat er nog wat achter. Dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Daar hebben we het vanavond ook al eerder over gehad. Dat gaat over... Jozef, die in het buitenland koning is. En als je dat tegen die broers had gezegd, dan hadden ze gezegd, nee, dat is wonderlijk in onze ogen, dat kan niet. Of Handelingen 13, waar aangehaald wordt, kom gij verachters, verwondert u, wordt die uitdrukking ook gebruikt, en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen wat gij niet zult geloven. Zoek dat woord wonderlijk maar eens op. We hadden het vanavond over de blindgeborene. Komt 2-3 keer voor in dat verhaal. Hierin is immers wat wonders, wat er dan gezegd. Dat is toch wonderlijk? Je weet helemaal niks van, maar je ogen zijn wel geopend. Maar wij zijn overpriesters. Wij hebben er verstand van, maar wij kunnen dat helemaal niet verklaren. Hoe kan dat nou? Die zijn helemaal... snappen er niks van. Dat is wonderlijk. Ja, dat komt omdat die hele situatie een uitbeelding is van hoe het licht bij het Joodse volk uitging. Maar bij die blindgeborene, als uitbeelding van de 10 stammen van Israël, daar ging het licht op. En dat is wonderlijk. En er staat, ontstaat direct ruzie tussen die twee. Want zo gaat het altijd. Nou ja, maar dat ging maar even om die uitdrukking. Dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. En dat is inderdaad zo wonderlijk in de ogen van het Joodse volk. Terug nog maar even naar 1 Petrus. Weet je, dit, ja, er zijn nog meer schriftplaatsen die je er allemaal naast kan leggen, hoor. Ik zag net ook even ergens Efeze 2 staan, hè. En dan staat er ook zo'n uitdrukking, ik schep vrede voor degene die verre zijn en voor degene die nabij zijn. En het gaat daar over Joden en Heiden die één geworden zijn in Christus. Maar daar ligt diezelfde gedachte, zit daar achter. Want er wordt gezegd, ja, degene die verre zijn en degene die nabij zijn. Maar die uitdrukking, degene die verre zijn, die zijn wij ook al tegengekomen vanavond toen er stond, ik zal u ver onder de heidenen wegzenden. En die uitdrukking verre, je kan er vergif op innemen, dat een uitbeelding. Nee, nee. Ja, je kan er letterlijk vergif op innemen. Zo wordt hij dan gebruikt, ja, zo wordt hij dan gebruikt. Maar je kan er vergif op innemen dat wat daarachter zit, is altijd die 10 stammen van Israël. Die zijn verre en het Joodse volk was nabij. Maar degenen die verre zijn, die worden nabij gebracht. Die verloren zoon. Vader stond buiten en ziende hem van verre, staat er daar ook weer bij. Heb je nog zo'n, ik weet niet, nee, is geen gelijkenis, het is gewoon een geschiedenis volgens mij. In de tempel heb je zo'n fariseer staan met een zondaar. Die fariseer klopt zich op de borst. Die zegt, oh God, ik dank u dat ik niet ben als die zondaar daar en die armoedzaaier. En dan staat er, maar die zondaar, die stond van verre, staat er dan weer bij. Hij hief zijn ogen niet op naar de hemel en die zei, O God, wees mij zondaar genadig. Heb je ze weer naast elkaar. Aan de ene kant Joods volk. Wit gepleisterde graven. Ziet er mooi uit naar de buitenkant. En aan de andere kant die zondaar. Waarop afgegeven wordt. Waar ze dus een jaloezie weg. Nou, et cetera, et cetera.
Hoogmoed vind je meer dan.
Ja, 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 hoogmoed, hoogmoed. Ja, ja.
Dat is een jaloezie.
Ja.
Is dat een tollenaar, een type van de 10 stammen?
Ja, is dat ook een tollenaar die van... Tollenaar. Ja. Ja, die tollenaars zijn altijd type van de 10 stammen van Israël. Hoeren en tollenaars zijn type van de 10 stammen van Israël. Want in het verhaal met die verloren zoon ook, daar gaat het over. Hoeren en tollenaars. En die vergelijking wordt gemaakt. In het klein wordt de vergelijking gemaakt tussen aan de ene kant fariseërs en hoeren en tollenaars. Maar zelfs dat is weer een uitbeelding van die 2 stammen tegenover die 10 stammen van Israël. En wat ook nog een hele mooie is met degene die verre zijn. In Handelingen 2, als Petrus het evangelie predikt, dan zegt hij, u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn. Dat is ook zo'n merkwaardige uitdrukking. Niet allen die verre zijn, maar allen die daar verre zijn. Is ook een exacte plaatsbepaling. Degene die verre zijn, ja. Als je die schriftplaatsen naast elkaar legt, dan kom je toch tot geen andere conclusie. Dat is spreken over dat andere deel van Israël. Die ver weggezonden zijn. Maar ik moet zeggen, het zit altijd achter. Het ligt niet op de oppervlakte. Maar daarom leg ik ook zoveel mogelijk van die schriftplaatsen naast elkaar. Nog even naar 1 Petrus 2. Waar gesproken wordt over het ongeloof van het Joodse volk. En over degene die zich stoten aan de steen des aanstoots. Vers 8. Degene namelijk die zich aan het woord stoten. Het zou natuurlijk eigenlijk moeten zijn degene die zich aan de steen stoten. Want aan een woord kan je niet letterlijk stoten.
Nee, maar die steen is ook al niet letterlijk.
Nee. Maar hier krijg je dus zie je, hoe het hier door elkaar loopt, letterlijk en overdrachtelijk, dat is niet eens uit elkaar te houden. Dat...
Maar iedereen snapt dat het niet over een letterlijke steen gaat lijken.
Nee, nee.
Ja, dat is die ezel die daar zich niet twee keer aan stoten.
Ja. Zij stoten zich aan het woord, het Joodse volk. Ze zijn dus ongehoorzaam, waartoe zij ook gezet zijn. Namelijk om zich te stoten. Niet om ongelovig te zijn. Ze zijn niet gezet om ongelovig te zijn. Ze zijn gezet om zich, nadat ze ongelovig zijn, om zich ook te stoten en te struikelen en zich te ergeren aan het evangelie, aan het woord. Dat is namelijk altijd de bedoeling. Als het woord gepredikt wordt, heeft het aan de ene kant de uitwerking dat mensen tot geloof komen, en aan de andere kant de uitwerking dat mensen boos erom worden. En het is niet de bedoeling dat ze het afwijzen, maar als ze het afwijzen, is het wel de bedoeling dat ze boos worden. Of is het de bedoeling? Is het gevolg? Daartoe zijn zij dan gezet. Van Gods wegen, zo werkt het nou eenmaal. Als je het afwijst, ja, dan is dat de consequentie.
Dus als iemand niet boos wordt, dan kunnen we gewoon dat ze nog niet afgewezen hebben.
Ja, of dat niet goed gepredikt is, dat kan ook nog.
Net zo lang blijven praten tot ze het of aannemen of boos worden.
Zo zwart-wit wordt het in de Bijbel wel, wel gezegd. Paulus die zegt dat, die zegt ja, we zijn een geur ten leven voor degene die behouden worden, maar voor degene die, die het evangelie afwijzen, zijn wij een... reuk des doods. En ja, die willen er niks mee te maken hebben. Maar goed, die boosheid is de geschiedenis in Handelingen die je volgt. Zeker als je de geschiedenis van Paulus volgt. Die zoveel ellende overkomen is omdat hij een gelovige is. Ja. Vers 9. Daar staat, maar gij... Wij als gemeente namelijk. Gij zijt een uitverkoren geslacht. En dan moet je direct stoppen eigenlijk. Want hoezo zijn wij een uitverkoren geslacht? Dan zeggen we nee. Israël was een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterdom. Nee, dat kan helemaal niet. Want dat was Israël. Een heilig volk. Dat kan helemaal niet. Want dat was Israël. Want dat, het staat er ook bij, hè, Exodus 19 vers 5. Dat werd gezegd tot Israël, toen Israël uit Egypte verlost werd. Toen zei de Heer, gij zijt mijn zoon. Jullie is de zoonstelling. Gij zijt mijn zoon. Gij zijt mijn koninklijk priesterlijk volk. Om mijn naam te verkondigen over de gehele aarde. Maar dat is allemaal mislukt, zeggen wij dan. Hè? Het is mislukt, het is niet goed gegaan met Israël. En toen heeft de Heer gezegd, nou weet je wat, dan gaat het evangelie naar de heidenen. En dan ga ik uit de heidenen een koninklijk priesterlijk volk verzamelen.
Plan B.
Plan B. Maar dan zegt Paulus in Romeinen 9 vers 6, nee, het woord Gods is niet uitgevallen. Want daar hebben we het de hele tijd over, hè. De Heer heeft belofte gedaan, zou via Israël gaan. En het gaat via Israël. Zeggen wij, ja, dus geestelijk Israël. Weet je wel? Of klets je eronder uit. Ja. Maar dan zeggen wij, het is ook een geestelijke tempel. Het is ook een geestelijke dit. Het is allemaal geestelijk. Dus Israël is dan ook geestelijk. Ja. Nee, niks geestelijk. Want ook hier blijkt dat het ook letterlijk Israël is. Want er staat in vers 9 over de gemeente, dat wij een uitverkoren geslacht zijn, koninklijk priesterdom, heilig volk, verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. En dan vers 10, nou gaat Petrus even een tipje van de sluier oplichten. Gij die eertijds geen volk waart, gij die eertijds lo-ami waart, maar nu Gods volk zijt, gij die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. En er staat keurig onder Hosea 1 vers 10 en Hosea 2 vers 22. En dat komt ook uit Romeinen hoofdstuk 9, hebben we ook al behandeld. Petrus heeft het hierover precies hetzelfde. Die zegt, ja, die gemeente, die is nu in de plaats van Israël gekomen. Maar weet je, die gemeente komt ook nog eens voort uit Israël ook. Want degene die Lo-Ami waren, degene die niet Gods volk waren, ja, er waren niet de heidenen in het algemeen, er waren die 10 stammen van Israël. En hoewel het hier verder niet toegelicht wordt, wordt niet gezegd waar dat is, waar die zich bevinden, er wordt er allemaal niet bij gezegd. Maar het staat er wel. En ja, als je al deze schriftplaatsen naast elkaar legt, wordt het mijn zinziens erg moeilijk om die gedachten te ontkennen en om daar wat anders van te maken en om dat ook anders te lezen of te interpreteren. Ik bedoel, daar sta ik best voor open, maar ja, die gedachte dringt zich nou eenmaal op. En als je één keer gehoord hebt dat het idee bestaat dat die 10 stammen van Israël massaal zich uitgebreid hebben na de ballingschap of in de ballingschap en zich in Rusland, zuiden van Rusland, zich uitgebreid hebben en van toen aan naar het westen zijn gegaan in grote getalen, waar de blanke volkeren vandaan komen, zich gevestigd hebben in Europa, bijzonder op de Britse eilanden, dan is 1 plus 1 nog altijd 2. En dan blijkt dat die volkeren, dat die de nakomelingen zijn in het algemeen van 10 stammen van Israël. En dat is ook precies waar het evangelie terecht is gekomen. Niet zomaar bij heidenen, niet bij alle heidenen, maar in het bijzonder bij de heidenen in het westen.
Ik denk als je een klein stukje verder leest, dat ongeveer ook gezegd wordt.
Waar?
De heerlijke levenswandel te midden de heidenen. Dus vers 11, zeg maar. Ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen. Dat ga u onthouden. Van vleeselijke begeerte welke
kruifvoer tegen de ziel. Ja, of het daar specifiek gaat. Ja, inwoners en vreemdelingen. Kan natuurlijk ook een dubbele bodem zijn. In principe geldt voor elke gelovige dat hier een vreemdeling is.
En houd uw wandel eerlijk onder de heidenen. Dus je hebt de heidenen, en ken ik even ook nog wat anders.
Ja, dat wij onze wandel eerlijk houden te midden van de heidenen.
Ja.
Ja. Maar ja, van nature zijn wij ook heidenen. Maar door geloof zijn wij geen heidenen meer, maar zijn wij gelovigen geworden, zijn wij christenen geworden. En leven wij inderdaad te midden van de heidenen.
Maar dus, wordt daar niet mee bedoeld, spreekt hij hier niet tot de 10 stammen?
Nou,
dat
niet zo, nee, je kan het sowieso niet specifiek zeggen, hij spreekt tot de 10 stammen hier. Hij spreekt punt 1 tot gelovigen. Alleen de officiële juridische positie van de gemeente, want dat is wat de gelovigen collectief zijn, mm-hmm. Die officiële positie, ja, of je dit nou verkondigt aan gelovigen in Zuid-Afrika of in Abu Dhabi of waar dan ook, de juridische positie van de gemeente blijft gelijk. En of de gelovigen nou uit de 10 stammen van Israël voortkomen of niet, of jij of ik daaruit voorkom, dat doet er helemaal niet toe. Het gaat om de officiële positie en het gaat over het werk Gods. Want de Heer doet een werk. We hebben het al eerder over gehad. De Heer doet een werk. En dat is waar het over gaat. En als er dan concreet advies aan ons wordt gegeven, of geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen. Ja, inwoners en vreemdelingen. Ja, wij zijn inderdaad hier vreemdelingen en bijwoners, wordt het wel eens gezegd. En met die wereld zouden wij matig in leven. Houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen. Ja, als je nou toevallig te midden van Joden woont, dan zeg je van, houdt uw wandel eerlijk onder de Joden. Nou, of er staat, bekeer u van het verkeerde geslacht. Dat wordt ook nog wel eens gezegd met de Joden. Ja, wordt er dan ook wel gezegd. Maar goed, maar al deze argumenten, al deze schriftplaatsen, we hebben het de laatste keer natuurlijk veel over gehad, maar dat is met dit onderwerp ook van belang, want anders dan heeft het niet genoeg basis. En daarom moet je al die schriftplaatsen naast elkaar leggen. En dan kom je tot geen andere conclusie, mijns inziens, dat het evangelie aan het begin van onze bedeling gegaan is naar die 10 stammen van Israël, die zich bevinden aan de einden der aarde, de eilanden der zee. In het bijzonder de blanke volkeren. En dat zegt niks over onze persoonlijke zaligheid. Dat doet er helemaal niet toe. Het gaat om Gods eer, Gods werk. En daarvoor zitten wij hier ook. Niet om voor onze eigen leven wat op te doen. Ja, ook wel, tuurlijk. Dat is ook heel belangrijk. Maar wij zouden de Heer leren kennen. Wij zouden Christus leren kennen. En dat is niet alleen wat hij voor ons gedaan heeft en wat voor ons van belang is. En dat schuif ik niet onder tafel, want dat is heel belangrijk. En in hoofdstuk 12 komen we daar zeker weer op terug. Over onze persoonlijke wandel, onze persoonlijke relatie met de Heer. Maar de Heer doet niet alleen een werk aan individuen. De Heer doet ook een heilswerk in de heilsgeschiedenis aan volkeren. Aan zijn volk Israël in het bijzonder. En hij stelt ons op de hoogte van het plan. Hij deelt ons dat mee in zijn woord. En hij laat ons deelgenoot worden van die waarheid. En die waarheid bevestigt voor ons alleen maar datgene wat wij natuurlijk al lang weten. Dat wij een God hebben die trouw is en die trouw houdt tot in eeuwigheid. En daar is het voor. En als je dan om je heen kijkt, al zijn de stormen hard en hoe gaat het lied verder? En de wolken zwart. Wij zouden geen kwaad vrezen. Wij vrezen geen kwaad. Want de redding is nabij. De Heer doet een werk en is getrouw aan het werk. En zal dus ook trouw zijn aan het werk wat hij aan ons begonnen is, individueel. En dat is onze troost in leven en sterven. Want dat hoort ook bij het leven. He? Nou, jij hoort er ook bij. Voor de natuurlijke mens is dat het eindstation. En wij, als het goed is, kijken daar overheen. Althans, dat moeten wij zoveel mogelijk onszelf voorhouden. En elkaar voorhouden.
Nou, ik wil nog één ding aanhouden.
Dat mag voor mij, hoor.
Ja?
Ja, dat mag voor mij, zeker.
We gaan dan even over hoofdstuk 3 in Petrus. Desgelijks geen vrouw.
Oh.
Zijn uw eigen mannen onderdanig.
Ja.
En dat lijkt mij een mooi einde.
Toch hou ik van.